graag Hans en Leonor vragen om daar aan te schuiven aan de barkrukken. De tap is nog niet open, maar... en ik wil graag Hans en Leonor vragen, beginnen met Hans van Balen, om kort hierop te reageren op dus die twee insteken. Wat vindt Nederland van Europa en wat vindt Europa van Nederland? Hans, mag ik jou het woord geven?
Kijk, het interessante van deze twee inleidingen is het doorbreken van mythes. Die 20%, die 80% Nederlandse regelgeving die nou wel niet uit Brussel komt, dat is van groot belang. Feiten moeten altijd tellen. Maar gevoelens tellen ook. We hebben een periode gehad, logischerwijs, direct na de Tweede Wereldoorlog, toen de NAVO, de Amerikaanse samenwerking, nooit ter discussie kwam te staan. Want dat was een levenskwestie. Europese integratie, nooit meer oorlog, was een levenskwestie. Ja, dan is er een ander gevoel ten opzichte van bijvoorbeeld de NAVO of de Europese samenwerking of integratie. Dat is logisch. We hebben periodes van euforie gehad, van euroskepsis. We hebben een periode van interne markt gehad. Toen was er een groot geloof en die markt is ook tot stand gekomen. En je hebt nu een periode dat Europa, Brussel geen goed kan doen. Dat is slecht, want ook dat is niet feit. Als je kijkt, en dan kijk ik naar de heer Van der Velde, krantenartikelen zijn interessant, maar niet noodzakelijk komen ze overeen met de waarheid. Als je nou kijkt naar het redden van de euro, ik ben een groot voorstander van het redden van de euro. En dat betekent dus ook eurocommissaris Rehn met al zijn bevoegdheden. Dat betekent in feite dat er invloed, ik ga niet in discussie over soevereiniteit, maar invloed zich concentreert in Brussel. En anders kun je ook niet redden. Hetzelfde geldt voor bankentoezicht. Dat kun je niet meer in de lidstaten doen. Dat zou je gezamenlijk moeten doen. En misschien moet je op een gegeven moment wel zelfs meer dan alleen Europees toezicht hebben. Ik vind dat Rutte daar steeds het voortouw heeft genomen. Kijk nou eens naar bijvoorbeeld Schengen. Schengen is een groot goed. Als je landen nu toelaat die wel aan de formele criteria voldoen. Bijvoorbeeld een IRIS-scan, maar als je een tientje geeft, mag je er langs lopen. Ik ben in beide landen, Roemenië en Bulgarije, geweest. Dan weet je dat het onverstandig is om ze nu toe te laten. Je moet wel een programma hebben hoe dat dan moet. Hetzelfde geldt voor de eurozone. Nogmaals, ik ben een groot voorstander van de euro. Maar het is waar dat ook toetreding van zelfs Italië was een politiek besluit. Het toetreding van Griekenland was een politiek besluit. En iedereen zei, het is zo'n kleine economie, wat maakt het eigenlijk uit? Zie je waar dat toe leidt. Dus ook in dit soort gevallen moet je durven leren. Moet je zeggen, hebben we daar juist beslissingen genomen en hoe kan het beter? Er zijn twee dingen wat je kunt doen als politicus. Als iedereen tegen roken is, kun je natuurlijk gaan gillen. Roken moet, want roken is goed. Maar dat leidt tot niks. Dus ik zeg wel eens, je moet nu de praktische samenwerking in Europa, daar moet je het over hebben. Want mensen zijn niet gek. Een heleboel mensen weten, en dat zit er toch in de uitslag van de verkiezing op 12 september zien, vermoed ik, hou het me te goed als het niet zo is, dat mensen uiteindelijk niet dat zure euroverhaal willen horen van zowel radicaal rechts als radicaal links. En dat ze gemiddeld zullen kiezen voor politieke partijen die zeggen, we willen op een normale manier met Europa omgaan. Op een gewone, normale manier. En het kan best zijn dat over een aantal jaren, wanneer de munt gered is, ik ben er overtuigd van dat dat gebeurt. Wanneer, laten we het hopen, ik ben daar niet heel positief over, ik ben positief over Italië en Spanje, dat het met die sterke economische en industriële basis wel zal lukken om te hervormen. Er zal heel veel mogelijk moeten, dat moet gebeuren. Of Griekenland zover komt, weet ik niet. Maar als uiteindelijk de euro gered is, als we uit het economisch dal wegkomen. Kijk naar de wereldeconomie, die zit altijd in een dal en die komt altijd weer terug. Dan zal er een veel positiever gevoel ontstaan. Maar het gaat allemaal om gevoelens. Dus kijk naar de Tweede Kamer. Er is een prachtig institutioneel raamwerk gemaakt om de Europese wetgeving te beoordelen en de gele en de oranje kaart. En daar gebeurt heel weinig mee. Waarom? Omdat die Kamerleden die dat moeten doen, dat zijn dus de woordvoerders op allerlei terreinen, die moeten elke twee jaar naar de kiezer terug tegenwoordig. De Italia- Amerikaanse procedure is, zoals genoemd. En die hebben dus, of nemen niet de tijd om die regelgeving helemaal te bestuderen. Ook dat is slecht, benoem het, maar ik ben niet negatief over Nederland en Europa. En dan zeg ik heel praktisch, moet ik mij nou in het Europees Parlement elke dag verweren tegen eieren die naar mij gegooid worden? Ook niet waar. Want collega's beseffen best hoe het werkt. Ook zij hebben dingen last van de communicatie. Dus ook in Duitsland, de FDP, en met de hakken over de sloot hebben ze kunnen voorkomen dat een congres accepteerde de ESM-uitspraak. Dus ook daar ligt het gevoel dat het in Frankrijk gevoel is, in Groot-Brittannië al helemaal. Maar uiteindelijk zal het gezond verstand zeker vieren, want we hebben heel veel aan die samenwerking en aan die integratie. Dus mijn verrassing neemt.
Ja, ik kreeg net de vraag, met hoeveel mensen zitten jullie op het bureau van Trouw in Brussel? Dan wil ik die mythe meteen even ontkrachten. Er zijn twee correspondenten van Trouw in Brussel. En daarmee is Trouw nog een van de weinige kranten met twee mensen in vaste dienst. Ook het Financiële Dagblad heeft twee vaste correspondenten en verder hebben we alle andere Nederlandse dagbladen en andere media hebben hooguit één iemand in vaste dienst, soms nog aangevuld met freelancers. Dus relatief heel weinig Nederlandse pers volgt al die Brusselse wetgeving, of dat nou 20 of 33 of nog meer is. Daar begint het natuurlijk al een beetje mee dat we zo weinig over Europa weten. Dus natuurlijk niet dat al die kennis alleen maar uit de pers moet komen, maar dat is wel een brokstukje. Wat ik merk in mijn omgeving en ook voortdurend maar weer, is dat ik op zo'n ontzettend elementair niveau moet beginnen als ik iets over Europa vertel. Elke keer maar weer hoe die processen daar lopen, wie daarover gaat. Elk stukje schrijf ik weer, ja, dit is nu aangenomen door het Europees Parlement, maar nu gaat het nog naar de Raad van Ministers en die gaan erover overleggen. En als die het eens horen, dan wordt het regelgeving en dan mag het nog. Hebben de landen nog 2 jaar om erover om het in te voeren. En heel vaak sneuvelt uitgerekend betekent die alinea ook nog eens een keer in de krant. Want dat vinden ze dan een saaie alinea. Dat moet een beetje korter. Ik had niet zo lang geleden een stagiair een dagje. Die liep mee. Die deed school voor journalistiek, afdeling buitenland. Specialisatie buitenland. Zij wist niets van de Europese besluitvorming. En ik had hier net een juf, een docent in de zaal, die vertelde me dat zij op een middelbare school hier in Den Haag dus heel veel doet aan hoe Europese institutionele besluitvorming werkt. Maar dat is dus, die basiskennis is er eigenlijk al niet. En daardoor werk je natuurlijk in de hand dat er zo ontzettend veel misverstanden ook verkocht kunnen worden. Mensen snappen het gewoon niet hoe het in Brussel werkt. En Sjerp had het over dat Nederlandse politici nu toch ook wat meer dingen stevig aanzetten. Om goed als we stevig in Brussel. Dat ze stevig in Brussel opereren. En dat zie ik wel gebeuren. In die 3 jaar dat ik er nu zit, zie ik dat die Nederlandse politici steeds meer doen alsof zij het even allemaal regelen in Brussel. En ik weet niet of dat verstandig is. Ik denk dat het toch gewoon heel nuttig blijft om te benadrukken dat het samenwerken is in Brussel. Een voorbeeld wat ik me heel goed herinner is, er komen die ministers aan, in dit geval minister Rosenthal, voor de vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken. En dan heb je een doorstep, heet dat dan in het jargon, dan mogen ze met binnenkomst even zeggen wat ze gaan doen. En hij zegt, ja, ik ga echt met mijn collega's overtuigen, want we moeten hele stevige sancties tegen Syrië. We moeten ze echt klem zetten. En 1,5 uur later is het besloten. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk niet geloofwaardig. Die sancties zijn al lang voorbereid door diplomaten, weken over gepraat. En die ministers gaan er nog even overheen. En dan weet ik niet of je er goed aan doet om te doen alsof jij als Nederlandse ministers even in 1,5 uur tijd je collega's uit die 26 andere landen hebt overtuigd. Wat beeldvorming betreft ik zit nu 3 jaar in Brussel. En toen ik daar naartoe ging, vroeg iedereen, ga je daar nou doen? En saai. En... nou, dat is nu helemaal voorbij. Dus de belangstelling voor Brussel groeit. Als ik nu naar Nederland kom, wil iedereen alles weten. En daar zie ik wel verbetering.
Goed. Leonor, heel hartelijk dank. Ik wil graag... is er een lampmicrofoon? Oké. Dus u kunt zo inkomen met vragen. Achterin staat Marloen met de lampmicrofoon. Maar ik wil zelf al een actieve inzet geven. Want op de eerste rij zit namelijk ook Bernard Steunenberg. Hoogleraar. Europa in. Ja.
Toch over mythes hebben.
Waarom?
Ik heb een baan zo zwart over de euro en niet te schrijven. Ik begrijp even niet, want ik kan nu in de categorie waar, hoogbaar of niet. Sorry, het gaat even over waar zijn we hier aan het praten over werkelijkheid en beeld over wat waar en wat niet waar is. Ik wil de heer Van Baalen even een korte vraag willen uitnodigen om even een van de opmerkingen toe te lichten. De 10 euro, ik dacht dat het euro was, maar misschien valuta werd niet geëxpliciteerd. Die werd uitgedeeld bij het IRIS-scan in laten we zeggen, het zuidwesten van Europa. Misschien moet je daar toch wel preciezer in zijn.
Dat zal ik zeggen. Ik ben naar Bulgarije gegaan en Roemenië. Ik heb daar een week in beide landen gesproken met de politie. Douane, met ministers, politici. PVD heeft toevallig met deze twee landen staan vrij grote liberale partijen, hebben goede contacten. En de conclusie is, kijk, de regeringen zeggen, we hebben bijvoorbeeld een IRIS-scan. We hebben een aantal apparatuur om dus mensen te kunnen tegenhouden. Alleen de corruptie verhindert dat dat effectief gebruikt wordt. Dat zeggen ook de politieautoriteiten. Ik ben met de heer van de Kamp geweest van de Nederlandse politiebond. Die zei, je moet het zelf gaan zien. Dus dit kan ik toelichten. Of het 10 euro is of meer, ik denk wel dat het iets meer zal zijn. Maar het is niet waterdicht. Ook de Europese Commissie heeft nu een rapport doen uitgegaan waar blijkt dat er te veel corruptie is. Dus dat die grensbescherming niet goed genoeg is. En is het verstandig van Nederland geweest om dat tegen te houden, de druk op te zetten. Want ik wil graag die landen kunnen toetreden, maar dat moet ik ook wel op. Dus ik heb er hier wel wat aan gedaan.
Ik wou zo dat even zeggen, ja. Om de duidelijkheid te hebben, want kom daar regelmatig
tegen die grenzen.
En ik heb één IRIS-scan die is niet in gebruik genomen. Dus dat gaat
Top.
Nee, want dat verhaal over Bulgarije en Roemenië is waanzinnig belangrijk in Brussel, ook voor de beeldvorming over Nederland. En ik hoor daar ontzettend veel gemopper over, zal maar zeggen, collega's uit allerlei ambtenaren. En dat komt ook, en dat is een beetje weggeraakt, omdat er een compromis lag op een gegeven moment, waarbij de grenzen dus open zouden gaan, dus de toelating tot Schengen zou gebeuren voor de zeehavens en de luchthavens, waar dat controleren van die paspoorten en die IRIS-scan en zo, dat is allemaal heel goed. Het probleem zat hem in de landgrenzen. En dat compromis, daar was eigenlijk iedereen wel voor, behalve Nederland.
Oké, Leonor, heel hartelijk dank. Ik wou even naar de zaal gaan. En ik wou toch ook blijven bij het beeld en werkelijkheid. Ook de mening van de euroceptische mening van Nederlanders over Europa. Ik wou ook even naar Paul de Hen lopen. Want Paul is namelijk een oud collega van mij. Paul, ik geef je een microfoon. Paul is een hele oude collega van me, niet oud in de zin van leeftijd, maar wij zijn, we hebben samengewerkt op de redactie van het Financiële Dagblad en op een hele plezierige manier. En later is Paul correspondent voor Elsevier geworden in Brussel en heeft, vind ik, op een heel belangrijke wijze bijgedragen tot een genuanceerde beeldvorming. Ik wou aan jou graag, Paul.
Hier is nu het meest negatieve blad van allemaal.
Ja, dat is voorstel. Nee. Maar ik wou aan jou vragen, Paul. Er is een stelling die ik laatst hoorde stellen dat het traditionele mopperen over de hoge heer in Den Haag nu is vervangen door de hoge heer in Brussel. Nou, Is dat nou niet een blijk van gezonde aanpassing van de publieke opinie aan het proces van Europeanisering waar wij gewoon in zitten? Dus welcome in this new world. Nee, hij doet het gewoon, als je dit bij hem onthoudt.
Ja. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ja. Ik denk inderdaad dat negatieve aandacht, het is in ieder geval ook aandacht, een serieuze negatieve aandacht, ik geloof dat ik in dat stadium zit, is beter dan het wegwuiven en denken van nou, dit Brussel is zo ver van mij af, heeft geen enkel belang voor mij. Ze maakt er ook zo'n heleboel technische regels, dat is natuurlijk heel lang de situatie geweest. In Brussel was de plaats waar ze verzonnen de veiligheid van de fiets moest worden geregeld, zodat die in Europa zou kunnen worden verkocht. Dat soort dingen die de gemiddelde burger totaal niet raken. Alleen maar de fiets had de kant op de fietshandelaar. We zijn nu in een stadium gekomen dat wat in Europa gebeurt, ineens iedereen begint te raken. Dus in Europa zijn die reacties vaak negatief. Maar ik ben er wel blij mee. Het is in ieder geval het begin van een serieuze discussie over Europa en kan de start worden voor een echt politiek debat. Het is nog niet op een hoog niveau, maar het is wel het begin. Wie weet hoeveel het komt.
Oké, dan wil ik toch even naar ons panel en even naar Hans van Balen en Leonor, wellicht dat we een midden op kunnen inkomen. Het is een interessant debat geweest wat hier in deze zaal heeft plaatsgegeven, waar Frans Timmermans de volgende stelling poneerde. Die zei dat het klagen van de burgers over de Europese Unie eigenlijk een weerspiegeling vormt van de onzekerheid bij de politieke elite zelf. Die bang is voor zakkende peilingen als Europa aanvoelen. En hij ondersteunde dat ook door te stellen dat hoe groter de mate van steun in het electoraat, dus de groter de aandacht voor van politieke partijen of partijprogramma's. Bij kritiek wordt dat minder. Met andere woorden, in hoeverre, Hans, is hier sprake van zeg maar, kip en ei? Het werd net ook even aangehoord door Stefan, namelijk dat het electoraat vaak gewoon spiegelt van wat zijn eigen politieke elite doet. Dus als je angstig daarin bent, en dus met je mandaat niet leiding geeft, maar elke dag naar de opiniepeiling kijkt, wat leidt dat voor morgen? Dan kun je wel eens daarvan de gevangenen worden. Hoe kijk jij dat echt?
In algemene zin moeten politici ook wat onthecht zijn. Hè? Daar twitter ik niet, want je bent alleen maar bezig te reageren met een paar tekens of wat iemand anders mogelijk heeft gezegd. En dat leidt dus tot niets. He, dus kijk ik welke ongelukken met Twitter kunnen gebeuren, dat zijn er veel. Het verhaal van dat het allemaal helpt om iets over het voetlicht te brengen, geloof ik niks toe. Dat betekent ook, als je iedere keer, laten we zeggen, een discussie opnieuw begint, dan moet je ook durven af te sluiten over bepaalde dingen. Hetzelfde. Alleen vergis niet, hier in de zaal zitten allemaal geïnteresseerden dan wel deskundigen, dan wel de combinatie van beide. Het Europese proces, dat werd ook door de beide heren en de journalisten gezegd, is niet zo helder. Het kan misschien ook niet. De gemiddelde burger weet er is een Tweede Kamer en die kan de regering naar huis sturen en je kunt stemmen en dan heeft je stem direct consequenties. Kun je stemmen voor het Europese parlement? Ja. Dan gaan de delegaties bij elkaar zitten, D66, VVD en de ALDE, andere partijen elders. En dan krijg je het feit dat er compromis op compromis gaat volgen. Dat is heel lastig uit te leggen. Kun je de Europese Commissie wegsturen? Ja, maar dat is lastig. Dat is heel moeilijk. Is er een normaal debat tussen eigenlijk degenen die meer een hogere begroting willen hebben, degenen die minder willen betalen? Worden de keuzes gemaakt? Allemaal niet ongelooflijk helder. Logisch, want met 754 mensen is het lastig beslissen. En ik vind het nog steeds fantastisch dat het lukt om besluiten te nemen. Ja, dat gebeurt gewoon. Maar je kunt moeilijk verwachten dat mensen die daar misschien ook niet echt interesse in hebben, dat zien. Het Europese referendum, of het Nederlandse raadgevende referendum over de grondwet, het draak van een ding, daar was 60% opgekomen, ongeveer 60% dat tegen. En advocaten, artsen, ik ben ze allemaal langs gegaan, die organisaties, die waren eigenlijk allemaal wel voor die grondwet. Die hadden dat allemaal niet gelezen, die hadden er globaal kennis van genomen, die vonden betere, snellere besluitvorming dan goed. En het was het publiek van mijn goede persoonlijke vriend Harry van Bommel die allemaal zei, nee, het is niks. Ja, daar kun je heel boos om worden. Maar het betekent, Europa moet helderder worden. En dan krijg je ook, ik vind het helemaal niet erg dat er een PVV en een SP bestaat die voor grote onzin vertellen. Want dan kun je dat ook afschieten. Het is een normaal proces. Het is geen gek proces. Het is ongelooflijk ingewikkeld. En ik kan me ook voorstellen dat de bevolking gevoelsmatig denkt, wij hebben minder te vertellen. Ook over je munt, hè. Het ESM, ik ben er voor. Maar het betekent dat je geld ter beschikking stelt of garanties hebt. Die worden ingeroepen. En hoe ze dan besluit voor met de Tweede Kamer? U weet het allemaal globaal wel. Maar heel Nederland denkt, mijn geld is weg. Dus ook daar moet je veel helderder over zijn. En daarom heb ik ook gisteren in de NRC geschreven. Je moet de munt niet in kunnen. Je moet ook uit kunnen. En dat is normaal helder.
Ja, je ziet hier in Den Haag en in Brussel natuurlijk dat politici in de smaak willen vallen bij de thuisbasis in Brussel, in Nederland. Maar ik ben het eigenlijk niet mee eens dat het allemaal zo onhelder is in Brussel. Het is alleen gewoon helemaal niet bekend. Maar uiteindelijk, als je dat mensen uitlegt, en je moet dat een paar keer dan met voorbeelden laten zien, dan denk ik dat iedereen dat kan begrijpen. Er zijn veel moeilijkere processen die mensen ook begrijpen. Maar het is gewoon nog nooit goed uitgelegd aan mensen. En ik heb dat bijvoorbeeld op de middelbare school nooit gehad, maar ik heb het al mijn jonge collega's gevraagd die nu in de 20 zijn, die hebben dat ook nooit op de middelbare school gehad. Dus heel veel mensen, daar is gewoon nooit aandacht aan besteed. Er was een soort van zelfsprekendheid van de politici ontfermen zich over Brussel. En ik denk, daar ligt nu gewoon het grote probleem.
Als ik mag aanvullen, er is mening een oproep gedaan of een voorstel of een plan om in Nederland burgerschapskunde op school in te voeren. Misschien moet een onderdeel daarvan het euroburgerschap zijn. En om duidelijk te maken dat er een exacte grootte ervan is in ieder geval geen 80%, maar een deel van de bevoegdheden over het regelen van ons leven, ons werk, ons inkomen in Brussel liggen. Dat zo'n cursus of zo'n inleiding wel ook op school maakt duidelijk, dit wordt in Den Haag beslist, dit wordt in Brussel beslist, door de EP'ers, door de Nederlandse ministers en de landsgenoten. Dat verhaal is redelijk zinvol. Het verhaal over exact hoe een consolidatie, of hoe ik ben er zelf niet eens meer uit, hoe die procedures allemaal in hun werk gaan, wie op welk moment een amendement kan indienen, dat is moeilijker dan een Nederlands wetgevingsproces. Dat is in die zin zeker, dat is moeilijker. Maar het feit dat er een aantal onderwerpen in Brussel worden besloten, dat daar procedures, dat lijkt me heel moeilijk om dat op school te gaan uitleggen. Dat is een hele zware kost voor de scholieren. Maar dat daar wat meer aandacht aan wordt besteed, en het feit dat je niet alleen maar een Nederlands burger bent, maar ook een Europees burger, dat zou goed zijn om dat misschien in onder te brengen.
Ja, dat mag er zijn, ik ben zo bij u. Maar
misschien even de naast kunnen leggen.
Ja,
kort. Heel kort. Ja. Nou, ik denk dat Wiebe en de andere panelleden ook zeiden, dat de verantwoordelijkheid voor de eerste, voor ja, het beginsel bij de Nederlandse politie liggen. Ik hoop dat na de verkiezingen dat dan de toon een beetje overslaat. Zoals het nu dus in Duitsland ook gebeurt. Uiteindelijk ligt de toekomst ligt in Europa. En, ik hoop dat, dat er een beetje een stevig midden ontstaat in Nederland met een duidelijk Europa-verhaal. Als je dat maar lang genoeg uitlegt aan de burger, je moet de kiezer ook niet onderschatten. Iedereen kan meer begrijpen dan de politici op dit moment denken. Dat is mijn mening tenminste. En uiteindelijk komt dat verhaal weer open.
Ja, daar. Dat is een hele bekende lijn van denken. Ik ben het daar helemaal mee eens. Want we leggen het nog maar één keer uit. Daar hebben we 9 jaar hier heel slechte ervaring mee. Dat gaat dus echt niet werken. Het is zeker waar dat 6 van de 10 kinderen die in dit land een ziekenhuis doen, het advies VMBO krijgt. En daar zijn de kredoelheden praktisch afwezig. Dus dat legt wel een claim. Maar anderzijds, we hebben gemerkt dat dit valt alleen maar op een goede manier te doen door het te politiseren. Dus door duidelijk te maken dat er iets te het nooit doen. Dus dat is echt wat de politiek moet doen. Dus bij de vraag, wat vindt Nederland nou van Europa? Daar zal bij het nieuwe verhaal, ik ben hier in de Witte geweest, een maand nadat het referendum in Nederland met een enorme dreun op het nek eindigde. En daar was William Wallace, die vroeg dus, hoe komt het eigenlijk? Hoe komt het dan dat wij de weg hier kwijt zijn kwijtgeraakt? En toen zei hij, somewhere along the way we have lost the narrative. Dus ergens onderweg zijn we dat grote verhaal kwijtgeraakt. En wij merken hier in de debatten die we hier in deze zaal, en ook trouwens elders in het hele land voeren, dat de vraag naar democratische legitimering, die is dus een hele wezenlijke bij wat voor verhaal er gaat komen. En daar is dus de politiek, die staat daar gewoon aan het front. Want bedoel, mevrouw Merkel die vraagt nou om een nieuw verdrag, die vraagt om een politieke unie. Onze goede vriend Jaap Hoeksma, staatsrechtgeleerde, die heeft in geloof de Volkskrant of Trouw de vraag opgeworpen, ja, hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar? De komst van een politieke unie, doen burgers daar en parlementen daar aan mee? Dat weet ik niet, dus hoe democratisch is dat? En twee, als dat er dan is, hoe verhoudt zich dan dat tot het hebben van een quasi een eenheid die geen staat mag zijn, maar die waar muntunies ook politieke unies vormen, is dat automatisch een staat. Maar dat willen we en kunnen we niet zijn. Niet op verdragrechtelijke gronden en ook niet omdat de bevolking in Europa er niet achter staat. Dus er is nog wel iets meer nodig en schoolboeken is prima en wij zijn een groot voorstander van bredere curricula erkenningen. Maar de politisering, dat is toch wel nummer één, zou ik zeggen. Hans van Balen, ben je daar maar
in? Kijk, je noemt de politieke unie, die is er natuurlijk al lang. Hè. Net of er geen politieke unie is. Natuurlijk, er worden allemaal politieke besluiten genomen. En de vraag is of je vindt dat er meer politieke besluiten moeten worden genomen en op welk onderwerp, of in de pool. En dus het is ook, kijk, ik ga niet de oude George Bush napraten, de vision thing. Maar met mensen als Joschka Fischer zijn we ook niet verder gekomen. Dat waren prachtige verhalen, maar ik zag geen normale onderbouwing in wat er dan moest gebeuren. Westerwel is met hetzelfde bezig. En die zegt, eigenlijk wil hij Van Rompuy, om maar zo te zeggen, laten kiezen door alle burgers. Nou, dat betekent nogal wat. Wij willen in Nederland ook niet een soort Amerikaanse president hebben. Dat is niet iets voor of tegen Europa. En wij geloven niet in collegiaal bestuur, dus weet wel waar je over begint. Maar mensen zullen heel goed begrijpen, als het Europees Parlement is wat schuldig geworden met het wegsturen van de commissie of van commissaris of het afdwingen dat die commissie wegstuurt als de commissaris niet functioneert. En wat wordt er dan in mijn andere fractie gezegd, maar ook in al die andere fracties? Nee, dat kunnen we niet doen. Want dan zijn we moeten bij elkaar blijven. Ja, wij moeten Europa redden, dus als we een commissaris op straat zetten, dat is slecht, dat moeten we niet doen. Nou, sterker nog, als er een politieke reden is om dat te doen, moet dat gewoon gebeuren. En toen, laten we zeggen, de commissie Santen het loodje legde, zat iedereen aan de buis. Ja. Maar het werd politiek. Ja.
Ik zie een aantal vragen. Daar mag ik en Joost van Eersel zie ik daar.
Dat is nu.
Oké. Dan Joost van Eersel daarachter. En ik zie hier bijna tegen de werk.
Ja. Voorzitter, dank u wel voor deze middag. Wat niet verandert in het debat over Europa, mijn naam is Joost van Eersel, ik zit op het ogenblik in het Europees Economisch Sociaal Comité, is de toon waarop het debat wordt gevoerd. Het blijft een intellectuele, zacht gevoelige debattechniek. En wellicht als je in de SP en PVV zaaltjes komt, dat er andere geluiden de kelen ontsnappen. En wat ook niet verandert is dat er grote meningsverschillen zijn. In wezen is men het wel eens. Mevrouw Vertrouw die komt met bepaalde anekdotes die door niemand worden betwist eigenlijk. Hans van Balen die brengt wat accenten aan op wat de twee inleiders hebben gebracht, maar in wezen is men het toch wel grotendeels eens. Niettemin is, en dat zeg ik gewoon wat ik dan vind, is het zo, naar mijn ervaring, dat de Nederlandse inbreng over het algemeen hoogelijk gewaardeerd wordt, om de eenvoudige reden dat die kwalitatief goed is. En als Europa iets gebracht heeft ten opzichte van het verleden, is dat objectieve kwaliteit, of die van een groot land of een klein land komt, van welke organisatie ook, erkend wordt. Dat is een enorm winstpunt. Wat ook een feit is, is helaas dat zodra zaken echt op politiek niveau worden getild, delven wij het onder spitsen. En dat heeft te maken gewoon met het Nederlandse discours, met het Nederlandse debat, met het gebrek van nek uitsteken van mensen die het moeten doen. En wat Ton de Bruin, en ik kan hem hier citeren omdat hij niet langer ambassadeur is, heel duidelijk ook vertelt in verhalen, dat is dat wij vroeger altijd in de binnenring zaten. Met 27 landen heb je altijd eerste, tweede, derde en vierde rangs landen. En wij zaten in de binnenring. En tegenwoordig zitten we niet meer in de binnenring. En horen wij het van horen zeggen. En dat heeft in sommige opzichten zijn nadelen. Mijn vraag nu naar het voor is het volgende. Ik ben het ook eens met heel veel van wat u gezegd hebt. Maar er is één element wat naar mijn idee heel weinig opkomt in de discussie. En dat is dat er in Nederland vroeger een groot gebrek, tegenwoordig een totaal gebrek is aan een strategische visie op het project Europa. Er is geen strategie ten aanzien van Europa. Men praat over de politieke partijen die dan niet een eigen visie hebben. Die hebben helemaal geen visie. Men gaat van één punt naar het volgende, men reageert op peilingen, men reageert op verhalen in de Kamer, op verhalen in de krant. Maar er is geen opvatting over het strategisch project Europa.
Als je vraagt, Joost.
Bent u het daarmee eens? En wel in deze zin, Duitsland heeft wel een opvatting over het strategisch project Europa. Frankrijk, hè, daar wordt dan vaak wat over gelachen. Frankrijk heeft bepaald een strategische visie op het project Europa. Maar neem eens Polen. Wat daar vandaan komt, vaak heel goed. En dan een gelijkwaardig land als het onze. De Belgen hebben veel meer een strategische visie op Europa dan de Nederland. En waar ik dus voor pleit, en ik hoop dat u daarmee eens bent, dat we eindelijk eens aandacht krijgen op de stip, voor de stip op de horizon. Waar gaat het op de lange termijn in onze ideaalvisie naartoe?
Dank u wel.
Ja, heel kort. Nou, ik ben het helemaal eens. Wat inderdaad, misschien als reden. Kijk, het is crisis. En er wordt op dit moment heel erg geschoven met soevereiniteit. Tenminste, dat is de bedoeling uiteindelijk.
Ja, tuurlijk.
En Nederland heeft nogal, ja, als je Nederland vergelijkt met Nederland-België maakt, Nederland heeft een groter financieel belang. Een grote financiële sector. Dus er wordt nogal wat besloten op dit moment. En ik denk dat daarom Nederland af en toe moeilijker doet dan wat het eigenlijk zou moeten doen. Want op de lange termijn komt het altijd wel. Kijk, ja, het gaat nu niet goed, maar op de lange termijn zal Nederland in de euro blijven. Het gaat weer goed met de economie. Dus er is eigenlijk niet zo'n groot probleem als dat ze in Den Haag denken.
Als waar, toch maar even de vision voor.
Ja, er is wel degelijk een visie, dus ik ben het helaas met Friesel niet eens. Kijk nou even naar de discussies. Je ziet de partijen die etatistisch zijn, die willen dat de overheid alles herverdeelt en dat er niet hervormd moet worden. Nee, die zijn dus tegen Europa. En de partijen die zeggen, wij geloven in die vrije markt, wij vinden dat die nog vrijer moet worden, wij geloven in die munt. Die zijn voor Europa. Dus in feite is het... Nee, ja, sorry, dat is... Het gaat niet om details, het gaat om de vision thing, om de stip. Dus ik ben voor meer vrije markt, dat betekent ook de dienstenmarkt. Dus zelfs met een kleine...
En uw visie is dus de vrije markt, de stip op de horizon?
Je zegt...
Ah, maar
meneer, de Europese markt.
Er is toch veel meer in de politiek dan de vrije markt.
Het gaat over de visie. En dat je daarnaast dus een aantal dingen, bijvoorbeeld, ja, als je Europa zonder grenzen wilt hebben, ja, dat je gemeenschappelijk grensbewaking zal moeten hebben, ja, dat is een uitvloeisel. Maar voor mij is de markt en de munt vitaal. En je ziet het gewoon afgespiegeld in de Nederlandse politiek.
Ja, de munt,
en je ziet het ook in andere landen.
Ja.
Dus er is geen gebrek aan visie. Alleen dat is misschien niet de visie die mensen willen. mijn goede vriend Andrew Duggan uit het Europees Parlement is elke dag bezig met een bestuurlijk papier te schrijven hoe het kiesstelsel veranderd kan worden. Dat vindt hij visie. Ja, daar ben ik het niet mee eens.
Het is wel essentieel.
De stelling dat Nederland het nog steeds goed doet, dat zal ongetwijfeld zo zijn dat we het redelijk goed doen, maar op een aantal punten waar Nederland zich hard voor heeft gemaakt of getracht heeft, bijvoorbeeld op het gebied van migratie, om zaken die vastgelegd waren in richtlijnen die eigenlijk net waren vastgesteld, om die toch weer ter discussie te stellen, die zijn van die kant mislukt.
Ja.
Als het gaat om de burgerschapsrichtlijn bijvoorbeeld, om één voorbeeld te noemen. Dus op sommige punten ja, probeert Nederland te duwen te trekken, heeft veel te weinig medestanders en is dus daar niet handig bezig om het, wat wij dan als de politici van Nederland als het Nederlands belang zien, om dat te behartigen. Misschien is het ook onmogelijk, was het onmogelijk op sommige van die dossiers, maar ja, als je dat dus geregeld overkomt, dan wordt je toch, is de kans zeer groot dat je wat minder serieus wordt genomen. Dus ik zie toch iets meer wolken aan de horizon dan uw blauwe lucht, als ik het zo mag vertalen.
Wat ik zie is dat het debat in Nederland nu ook wel heel erg alleen over die euro gaat, en die eurocrisis. Dat is te begrijpen, maar die andere dingen zijn er ook nog steeds. En dat zijn ook de onderwerpen waar je misschien wat makkelijker waarden aan kunt koppelen. Of kunt denken van, nou, dat is ook Europa bijvoorbeeld. Begin dit jaar heeft Servië een kandidaatstatus gekregen. Nou, dat een voetnoot was dat in alle berichtgeving, ook in mijn eigen krant. Door het eurogeweld, er is een richtlijn over mensenhandel aangenomen. Maar al die dingen, trouw probeer ik met twee correspondenten ook aan die zaken toch nog steeds aandacht te besteden. Maar die dingen waar je dan een beetje warm van kunt worden, die sneeuwen nu wel erg onder. Heeft tot gevolg, denk ik.
Toch, ik wil even een steen in de vijver gooien, want dan even terug naar een hele belangrijke hoofdzaak. Dat is namelijk democratisch draagvlak. Als je dus nu in een existentiële crisis zit en tegelijkertijd ziet dat de oplossing, doordat we too little and too late hebben gehandeld, een politieke unie is, dan moet je je afvragen hoe gaat een nieuw verhaal in Nederland dat met steun, democratische steun, doen. Hoe groot is die democratische legitimering en waar komt die vandaan? Wat voor verhaal heb je? Dus daarbij wil ik aanhaken aan wat ik eerder heb gezegd. Wat gaat de rol van de nationale parlementen worden? Want ik ben er namelijk van overtuigd dat hier de kern ligt. Je kunt niet om een echt verhaal heen als er ook geen sterke democratische legitimering is. En het is niet toevallig in mijn optiek dat het Borne verfassingsbericht dus zo sterk een mening heeft gevormd. Sterker nog, zij zegt, er is geen echte Europese democratie mogelijk, want er is geen one vote, er is een uitgebreid stiptestelsel. Wij stemmen gewoon op de VVD hier in Nederland en niet op Alde. Mensen begrijpen dat niet. Je krijgt Berlusconi cadeau als je op het CDA stemt. Met andere woorden, je moet je dus afvragen, hoe ga je met die vraag naar een echte democratische legitimering om? En ik ben ervan overtuigd dat, en die vraag wil ik voor je maar gewoon neergooien, ook bij misschien Floris of bij Toeke Eijsma, hoe moet je dat nou dan doen? Want het Groene Vastgericht heeft een belangrijke steen in diezelfde vijver gegooid, door gewoon te zeggen, er gaat geen macht meer naar Brussel. Punt. Soevereiniteit van het woord voor macht. Voor elke stap die mevrouw Merkel moet zetten, gaat ze naar de Bondsdag. En dat is mijn stelling, om mijn vraag aan Hans van Balen te beginnen, als liberale verkiezingstijd, moet de Tweede Kamer daar niet een veel sterkere rol in nemen. We hebben de Deense weg gehad, de Volkenting, die dwingt bij haar regering en bij haar ministers af voor elke stap die minister zet, kom eerst bij ons land en laat zien wat je wisselgeld is. Daarom is er wel draagvlak in Denemarken voor al het Europees beleid. Ze onderhandelen ook keihard een opt-out uit voor het hele EVZ-vraagstuk, voor de pijler. Dus
staan natuurlijk aan. Ja, we willen dat Deense voorbeeld ook aanhalen toen je begon over de rol van parlementen. In Denemarken is het ook gebruikelijk dat zodra er bijvoorbeeld een groenboek of een witboek ligt, dus een discussiestuk over wat voor Europese wetten moeten er komen, om dan al te gaan praten met sociale partners, met NGO's, over wat zij vinden, industrie, wat vinden zij van het voorstel om iets te gaan regelen. En wat zou dat betekenen voor de burger, voor de industrie in Denemarken. met dat debat wordt dus al heel vroeg in aangegaan. Dat is niet de kwestie van, er ligt een commissievoorstel en we gaan eens kijken of we een gele of een oranje kaart trekken. Maar al veel eerder wordt er een breder debat, zover ik begrepen heb, in Denemarken gevoerd. En dat is misschien ook een aspect van een uitweg of een weg in Nederland zou kunnen opslaan.
Ja, daar zijn wij ook in de macht. En dat vind ik een heel belangrijk punt, omdat een deel van het debat... Deel van het debat gaf aan dat politisering heel belangrijk is om Europa op de kaart te krijgen. Nou, wanneer dat niet lukt in het Europese, maar het dan is omkijken van kan het in het nationale. Waarbij ook nog aangetekend wordt, natuurlijk een deel van Europa dat politiseren is een stukje nationale politiek. Op de stoep van een van de prachtige gebouwen daar is natuurlijk een reflectie van hè, wij Nederlanders, wij gaan het hier in Europa doen. Dus als waar is het gaat naar het eigen electoraat. Dus dat betekent dat we eens allemaal moeten gaan kijken naar Nederland. En dan is er de vraag van, we hebben het behandelvoorbehoud gekregen, dat is een prachtige tool geworden die het parlement eigenlijk al 20 jaar geleden, misschien al 40 jaar geleden had kunnen introduceren om te zeggen, de regering, we willen graag aan de hand van een aantal dossiers doorpraten met u over dat thema. Maar de vraag is of het behandelvoorbehoud, naast zeg maar de toets op subsidiariteit en proportionaliteit die door Europa in het kader van het Lissabon-verdrag is gegeven naar nationale parlementen, of dat toen voldoende is. En we kennen nou het gebruik van behandelvoorbehoud. We kennen op dit moment 11 voorbeelden daarvan. Ik vind het fantastisch dat het gebeurt. Ik vind het fantastisch dat het Nederlandse parlement dit nu heeft aangepakt. Alleen 11 is nog uiteraard weinig gelet op de grote agenda die uit Europa komt. Dus mijn vraag, de ondersteuning van jouw punt is, hoe kunnen we dat nou zeg maar uitbouwen? Dat moet niet alleen zeg maar een paar behandelvoorbehouden per jaar zijn, maar 6, 7, 8, op hele mooie dossiers, mijn complimenten daarvoor, maar ik moet veel verder gaan. Lukt dat? En als dat lukt, wat betekent dat voor de rol van het Europees Parlement?
Ik heb ooit op tijd is te laat geschreven, dat is eigenlijk in de Tweede Kamer was het een beetje de basis van hoe gaan we dat nou behandelen. En op tijd is te laat, inderdaad, je moet heel vroegtijdig inderdaad overleggen. Je moet mensen niet van die dossiers aftrekken, maar ja, dat is de democratie. Dat kunnen we een politieke partij niet verplichten om mensen steeds te herkiezen. Omtzigt van het CDA, die houdt zich nu bezig met alles wat een pensioen houdt, namens de gehele Tweede Kamer, gesteund door sociale zaken. Ja, die staat heel laag op de CDA-lijst. Ja, dat zegt dan toch wel iets hoe belangrijk Europa vindt als partij. Dus je moet daar meer aan doen, dat expertise waarderen in alle vakgebieden. Het tweede is dat ik vind dat je echt die behandelingsvoorbehouden, dan moet je minder coalitie en minder partijpolitiek voeren. Dat is lastig, hè? Want je moet tegen je eigen mensen kunnen zeggen, dit doen we dus niet. Ik heb dat ook wel eens gedaan, dat vond iedereen heel vreemd. Iets van de Fans heb ik dat gedaan, dit doen we niet, dit doen we wel. En dan zegt de minister toch heel snel, we zijn van dezelfde club. Maar dat moet je toch wel mogelijk doorbreken. En we kunnen net doen of het heel slecht gaat. Toen op een studie gemaakt van alle parlementen in de Unie. Nou, dat vind ik net als de Tweede Kamer dat behoorlijk doet. De Eerste Kamer kan er ook nog een belangrijke rol in vervullen. Siska de Stijn heeft bij de conventie, waar Timmermans, de plaats van Timmermans was, ooit is voorgesteld dat er een congres komen waar nationale parlementariërs, europarlementariërs bijvoorbeeld de begroting aannemen. Ja, dat betekent nog wat. Dat betekent dat de nationale parlementen dan gebonden zijn als ze die begroting hebben. Gekeurd. En toen zeiden wij, ik ook, van ja, maar weer een institutie. Nou, misschien was niet zo'n slecht idee. Dus je moet die nationale parlementen erbij betrekken, niet bij hoorzitting alleen, maar bij bevoegdheden. Maar ook dat zullen partijen zelf moeten doen, we kunnen ze niet opleggen.
Ja. Korte reactie, dat mag uit de zaal. Godien van Heetgen, oud Kamerlid voor Partij van de Arbeid, vast Kamerlid van de Europese Zaken. En nu voorzitter van de ENN, de Europese Beweging Nederland. Ja, het staat nog. Olivier.
Oh, nou ja, daar kan ik geen vraag zijn. Dat is juist ook het leuke. Ik zit ook te luisteren een beetje als van Lierson met wat observatie. Ik wil één observatie maken en één vraag stellen. De observatie is, al heel lang is er ook een gesprek over wat Europa allemaal verder nog voor werkelijkheden heeft. Zo gauw we in een zaaltje als dit zitten, dan gaat het heel vaak over politieke institutionele constellaties. Dan gaat het over bepaalde typen van kloven die er zouden zijn tussen burgers enzovoorts. Terwijl 2 meter hier buiten allerlei mensen bezig zijn, ook gewoon in Europa bezig zijn, of met een deel van hun werk of hun zijn in dat Europa actief zijn. Er zijn mensen die in culturele zin in Europa actief zijn. Dus er zijn heel veel Europese werkelijkheden. En wat mij al sinds mijn Kamerlidmaatschap heel erg frappeert is, hoe komt het dat heel veel van die werkelijkheden op de een of andere manier niet gelieerd worden in de hoofden van mensen aan het politieke project te horen. Terwijl je eigenlijk zou zeggen, die dingen die horen ontzettend dicht bij elkaar. Namelijk als je naar die bril gaat kijken, dan heb je ook een ander idee over hoeveel progressie er wel wordt gemaakt. Wat mij bijvoorbeeld opvalt als oudere jongeren, is dat als ik met heel veel jongeren, en echt niet alleen op de familie, op de HVO-achtige jongeren spreek, dat er veel meer besef al is van een soort van Europese omgeving. En dat noemt men dan niet in klassieke termen het Europese project of whatever, maar mensen leven al veel meer in Europa. Wat me ook opvalt bij de verkiezingsdebatten bijvoorbeeld nu, nou, bij de vorige rondesverkiezingen was het ook helemaal niet zo'n thema. En dat het ook echt alleen maar niet in negatieve zin is, maar dat er op allerlei manieren gesprekken worden gestart. Dus de vraag aan jullie is veel meer, als je nou even denkt in termen van doorbraak, hoe breken we uit dit zaaltje? Hoe breken we uit de mentaliteit die wordt opgeroepen in zaaltjes als deze en met ons als usual suspects? En hoe maken we de link tussen dat wat er wel degelijk ook is en een nieuw politiek verhaal misschien wel, of een nieuwe politieke institutie? En wat is daar dan voor nodig? Hans, we hebben er eindeloos over gesproken al destijds, maar ik begin dan met jou. Maar ik zou van anderen wel wat over willen horen, want jullie hebben allemaal meer ervaring dan dat je niet kwijt kan.
Voordat we daar beginnen, want ik zie namelijk nog ook een aantal andere vragen, wil ik een heel korte wrap-up doen. Hier naast me zit Adriaan Schout, hoofd Europees onderzoek van Instituut Klingendaal. En hij heeft nog een aantal vragen. Ja,
dat zou weer in de termen zijn van de stelling, als ik mag. Ik vind eigenlijk dat er ook, ja, met alle complimenten van dit debat, ik denk dat het Europa-debat toch wel echt wel eens een keer wat steviger mag. Gewoon over echte politieke onderwerpen die er zijn. Want er is zoveel te bespreken. En ik vind dat dat niet goed gebeurt. En vooral ook niet in de Kamer. Ik vind dat de Kamerleden veel harder moeten praten over allerlei vragen die er op tafel liggen. En daarmee bedoel ik niet de mode van op tijd is te laat, heel goed document. Maar ja, daar komt commissieagenda en dan gaan we dan die stukken volgen enzovoort. Dat duurt nog 2 jaar. Nee, we hebben gewoon hele grote vragen en die moeten in de Kamer besproken worden. Bijvoorbeeld, de euro is instabiel. De manier waarop we nou aan het praten zijn in Europa, blijft die euro instabiel. We kunnen nog eens een ESM'tje tegenaan gooien, nog eens een ESF'tje of wat dan ook. Wat is het allemaal? Maar het blijft instabiel zolang er niet een centrale bank is die. Ik mis eigenlijk een fundamenteel debat in de Kamer. Die euro was instabiel, de valuta in Europa waren instabiel voor die tijd. Die zullen instabiel blijven, tenzij we echte maatregelen nemen om hem stabiel te maken. Nou, daar lopen we heel erg voor weg. We praten wel over ESM. Hier ligt een fundamentele vraag. Zo kan ik even doorgaan, maar laat ik
even zeggen. Van Baal heeft nog over.
Even als ik nog.
Dat wat we nu doen, beter moet gebeuren.
In de Kamer moet nemen. Maar als ik even wat mag over de begroting. In de Kamer wordt gesproken over 1% of we die Europese begroting kunnen houden. Ja, maar het is al lang niet meer 1%. Want er zijn fondsen hier, er zijn fondsen daar. We zitten in een overdrachtslinie. En daar moeten Kamerleden elkaar veel meer over aan de tand voelen. Want weten we wel dat we die kant op gaan? Waar staan jullie in de partijen? Waar gaat dat naartoe? Waar gaat dat geld naartoe? Wat is het ons waard? Het wordt allemaal zo routinematig afgehandeld.
Dan, voordat we het panel het woord geven om daarop antwoord te geven, een laatste wrap-up. Doeke Eijsma, oud-europarlementariër voor D66. Doeke, ik geloof even voor je woord.
Nou, dat kan zo wel hoor.
Oké.
Okay. Maar je moet niet overdrijven, niet dramatiseren allemaal. Wanneer je zegt, het is ingewikkeld in Europa, ja, volgens mij, ik ga ze die Tweede Kamer kijken, en die waren de Eerste Kamer die weer achter hun komt. Als ik hier steeds als oud-Kamerlid schoolklassen op bezoek moet uitleggen hoe het zit, dan vindt het in Europa minstens zo ingewikkeld als hier nationaal. Dus overdrijf niet. Maar om het nou een beetje politieker te maken, dan kijk ik jou aan. Sinds het laatste verdrag heeft de Tweede Kamer veel meer mogelijkheden gekregen. Hè? Ze kunnen afstemmen, ze kunnen dit en dat doen samen met anderen. Daar hebben we zo weinig gebruik van gemaakt. Ga eens terug naar die Kamerfractie van jou van de VVD. D66 gezorgd over, maar VVD, om ze te zorgen dat ze daar wat alerter voor en gebruik maken van instrumenten die nou beschikbaar zijn. Dat was mijn opmerking.
Goed. Floris, je zit daar zo als grumpy old man in de hoek, maar wil jij nog als laatste nog een toevoeging hebben voordat we...
Ja, want ik zit natuurlijk niet voor niks al de hele tijd.
Ja, ik hoorde
het. Ik zou jullie verbazen, maar ik ben het wel met Hans van Balen eens. Toevallig zijn we van dezelfde partij, maar meestal aan de andere kant. En ben ik het helemaal niet met Dalma van der Velde eens, die zeggen dat er zo nodig een institutioneel debat nu gehouden moet worden. We moeten gewoon doen waar we nu mee bezig zijn en dan moeten we veel beter doen. En dat blijkt ook, want niet ten onrechte wordt er gezegd, ja, de stabiliteitspact werkt niet. Nee, want het is met voeten getreden door Frankrijk en door Duitsland. En voordat mevrouw Merkel nu een stap vlucht naar voren doet, zullen we dus gewoon moeten doen wat we eerder met elkaar afgesproken hebben. En laten we dan maar weer eens gaan praten over vergezichten, waar ik zeer voor ben dat we dat gaan doen. Ik ben het ook helemaal met Andrew Duff eens, dat het kiesstelsel essentieel is voor hoe het parlement eruit ziet. Want nu zijn er 27 verschillende stelsels. Maar, en dat zijn de nationale afvaardigingen. Maar eerst doen waar we nu mee bezig zijn. En dus wat Joost zegt, heb ik het ook.
Het woord is aan het einde van Bos, want ik laat het woord. Leonor, jij bent
Hans van Balen krijgt nu zeker het woord, maar ik heb ook in dit kader ook een vraag aan jou. Want jij was al tot en gemazeld in de Haagse politiek, zit nu 3 jaar in Brussel. Wat heb je daar geleerd? Hoe ben je anders over Brussel gaan denken? En hoe geef je dat door aan je collega's in Den Haag?
Eerst een verhaal uit te leggen over Europa. Hoe dat precies bedoeld is. Ik heb 1 keer een, ik weet niet wie het heeft voorgesteld, maar er is een Europadag. Helemaal niet zo bekend. Bij u waarschijnlijk wel, maar bij heel veel burgers absoluut niet. Ik heb misschien ervoor gezegd, misschien is het een idee. Rond die Europadag is eventjes de EU af te schaffen voor 1 dag. Grenzen dicht, bellen in het buitenland weer duur. Als u als Nederlandse kapper op een gegeven moment naar Spanje weggaat, dan mag een dag niet werken daar. Eventjes, wat hebben we eigenlijk wel door die EU? 1 dag, 10 miljoen met een aantal brengen. Misschien is het direct.
Ja, een aantal vragen. Als ik kijk, als ik op universiteit kom. Scholen. Jongeren zijn algemeen ook op middelbare school geïnteresseerd in het buitenland. Dus ook het buitenland buiten de Europese Unie. Zijn geïnteresseerd in mensenrechten. Dus het is op het gebied van buitenlandse politiek. Het is een beetje ook natuurlijk mijn love baby. Maar kun je wat meer doen? Wij kunnen als Nederland richting Syrië zelf niks doen. Dat kan alleen maar in Europees verband. En ik heb daar ook stevige uitspraken over gedaan waarop iedereen mee eens was. Ik vond en vind dat er wel degelijk ingegrepen moet. Dat debat moet je dus Europees hebben, want dat kunnen we zelfs Frankrijk. Ik kan wel de aanzet geven. Dat is Europees en internationaal moet je doen. Dus ik bepleit veel meer naar die buitenlandse politiek te kijken, ook defensiepolitiek, etc. Dat leeft bij jongeren zeker. Dat is de vraag. Als je dan zelf in een Europees parlement zit, moet je er inderdaad niet te veel zijn. Want je moet waar zijn, dat is hier bij de Tweede Kamer. Ik moet bij mijn collega's van de VVD en Tweede Kamerfractie vaak zijn. A, als oud-collega zien ze me ook nog een beetje als one of us. En dat betekent dat ik heel veel afstem ook bij met de regering, dus met het VVD-minister, maar ook met Gert Leers, heel nauw samengewerkt. Dan kun je wat doen. Het moment dat je alleen in Brussel zit en een uitstekend parlementaire wetgever bent, en je komt nauwelijks in Nederland, dan is dat onverstandig. Dus je moet die brug slaan naar je eigen land. Punt 3, wat heb ik eigenlijk nog meer geleerd, is dat die wetgeving komt tot stand. Ik noem het is de toren van Babel, maar hij functioneert wel. Dus daarom ben ik niet anti-Europees, niet anti-parlement, niet negatief erover. Het gebeurt wel, maar het moet politiek. Ik heb gezegd, zwangerschapsverlof door Brussel, onzin. Dat is nou echt onzin. Dan wordt iedereen heel boos, want dat is politiek incorrect. Dat kunnen we zelf hier doen. Milieuwetgeving, de meeste milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Dus dat zul je gemeenschappelijk moeten doen. En je moet dus over concrete politieke issues praten. En ik ben het dus daarom, Floris, wij denken dat we het vaak niet eens zijn, maar ben ik het zeker niet eens. Institutioneel debat, ja, dat loopt heel snel dood. Los of je de kieswet moet veranderen. Maar over concrete problemen en Europese oplossingen.
Maar, de bank loopt niet
maar
op.
Even bij het punt van Adriaan Schout. Harde opstelling nationale parlementen. Stevige democratische legitimering, dan start je verhaal echt weg.
Ja,
dat,
ja, en dat betekent dus, ik noemde net Pieter Omtzigt, nogmaals niet van mijn partij. Hij zegt, ja, hoe kan je nou iemand die een cruciale rol ook op Europees gebied speelt op voor pensioenen, dat vinden wij heel belangrijk pensioenen, ja, wegzetten, dat is toch, en iedereen die met Europa te maken heeft weet dat bij het samenstellen van de lijst speelt het in bijna geen enkele partij, nou misschien D66 uitgezonderd, maar dat vraag ik me ook af, dat geen rol. Nou, en dat betekent, je moet in feite zeggen altijd, juist die mensen die bewezen hebben dat van af te weten Omtzigt is ook veel in de pers geweest, ja, dat moet je bewaken. Dat betekent, Nederlandse politieke partijen moeten veel verstandiger met Europa omgaan, veel meer invloed. Want er werd ook gezegd, ja, gebruik die invloed, dat betekent dat je je bondsdagcollega's moet kennen. Daar moet je dus naartoe. Dat betekent, met die kleine meerderheden of een minderheidskabinet, god elke stem, dus mensen konden niet meer ook niet naar parlementaire assemblées. Nou, dat is een verschaling. Je kent je collega's dus niet meer, want die moet ze kunnen gaan bellen. Je moet dat ook leuk vinden. Dus er valt ongelooflijk veel te doen. Ja, leuk vinden, dat vonden wij en dat vinden we nog steeds. Om met collega's opzetjes te maken. En dat kan, maar dan moet je ze wel naar Nederland halen of jij moet naar Berlijn gaan, welke andere hoofdstad. Dus er moet veel meer ruimte zijn voor dat soort zaken. En daarom is het meerderheidskabinet wel prettig, want ik kan ook nog eens iemand weg.
Ja, ik heb de laatste op de beeld en werkelijkheid van Nederland als etterbakje. Dat hebben we denk ik al gecommuniceerd.
Ja.
Wat gaan we doen?
Nou, ik denk dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de nationale politici. Dat zijn de politici die wij direct kiezen. Dat zijn de politici die wij elke dag op tv zien. Als die een positief verhaal hebben over Europa, dan helpt het al echt een slok op de borrel, zou ik zeggen. En over de toekomst van Europa. Ja, misschien moeten we wel gewoon een keer weer met z'n allen goed oorlog voeren. Dan beseffen we weer hoe belangrijk de Unie voor ons is. Na een crisis volgt meestal een verder vergaande oplossing. Dus misschien dat het in die hoek te vinden valt.
Ik denk dat de discussie over de politieke Unie al een tijd in zichzelf kan gaan worden. Wat we allemaal aan de leiboog van mevrouw Merkel en wat we hebben onze nationale parlementen daar nog over gezegd. Nou, die vragen die hebben we geprobeerd aan te raken. Ik wil het panel heel hartelijk danken. Wij zijn van het Van Rassen Instituut, Leno Kuik van de Dan van Trouw en Hans van Baalen, Europarlementariër, voor hun inzet op dit debat. Heel hartelijk dank ook de zaal voor de inbreng. Laat ik afsluiten met een privé waarneming. Excuses zoeken voor de D66-opstelling die ik een zeer warm hart toedraag. Maar ik geloof toch dat de toekomst van de democratische legitimering in Nederland, voor de Europese mensen, ligt in de opstelling van Diederik Samson. Ik ben geen partijlid, maar het is dus heel erg goed en knap als je dus in een debat aan de ene kant Wilders weten ontzenuwen door te zeggen dat de stekker eruit, dat een totaal zinloos verhaal is. Buma probeerde het, maar die werd weggezet. En dat je aan de andere kant durft te zeggen, kijk, die Poolse vrachtrijder die dus hier vracht komt pikken, daar hebben de klagers een punt. Maar dan moet je dus zeggen, komt dat nou omdat zij hier binnen zijn, of komt dat omdat we daar te weinig Europese regelgeving hebben? En hij pleitte voor meer Europese regelgeving om dat gat te dichten. En dat vond ik heel knap.